Goedemorgen allemaal. Fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn, weer in die naam van de Heer Jezus. En we hebben al een hele hoop gehoord. En dan mag ik weer even iets verder gaan vertellen. Wat ook fijn is, even kijken, hoor. Hebben we nog jonge lui achterin daar? Je gelooft wel, hè? Ik heb jullie straks een beetje nodig. Ik heb iemand nodig die straks voor Petrus gaat spelen. Dus denk er even over na. Een Petrus heb ik straks nodig. Een Johannes. En ik heb iemand nodig die voor een lamme man gaat spelen. Nou, denk er even over na. Komen we straks nog even op terug. Dan weten jullie al een beetje waar het over gaat natuurlijk. Een poosje geleden heb ik mogen spreken over... Over waar ik in mijn sabbatical mee bezig ben geweest, van Heer, leer ons bidden. En toen hebben we nagedacht over, hoe kun je nu eigenlijk een vruchtbaar gebedsleven hebben? Wat is daar nou voor nodig? En we hebben toen ook nagedacht erover. We hebben een stukje Bijbel erover opengeslaan en we kwamen bij Johannes 15 kwamen we uit. Waarin vers 7 ook heel duidelijk staat... Van, misschien kan iemand mij daar nog in helpen. Wat staat er ook weer? Wat waren die twee dingen wat belangrijk waren om voor gebed? Om een vruchtbaar gebedsleven te hebben? Geloof, ja. Volharding. Maar in Johannes 15 vers 7, wat was dat ook weer? Dat we in hem moesten blijven. En zijn woord in ons blijft. Dan mogen we vragen wat we willen en hij gaat het doen. Dat hadden we met elkaar, hadden we dat gezien. Het is wel een heel bijzondere tekst natuurlijk als je erover nadenkt dat de Heer Jezus dat zegt. Nou, de discipelen die waren natuurlijk enorm geïnteresseerd in de manier waarop de Heer Jezus bad. Hij bad heel anders dan de fariseeën en de sadduceeën. En toen was hij klaar met bidden en toen vroegen ze dus eigenlijk van Heer, leer ons bidden. En toen heeft hij hun het Onze Vader gegeven. Onze Vader, een heel bijzonder gebed natuurlijk, waarin je ziet dat het gaat echt over dat je eerst begint met de Heere God groot te maken. Nou, waar we vanmorgen over na gaan denken is van, hebben de discipelen nu eigenlijk wel deze les geleerd of hebben ze die les niet geleerd? Wat zien we eigenlijk gebeuren in de eerste gemeente? Kunnen we daar wat van ontdekken? Is er in de eerste gemeente bijvoorbeeld, is daar gebeden? Hebben we daar iets van opgeschreven? Heeft dat effect gehad? Dus we gaan met elkaar gaan we daar eens over nadenken van... Hey, hoe is dat gebed in de eerste gemeente geweest? Nou, en ik wil misschien ook wel wat van jullie horen. Dus jullie zijn ook allemaal met gebed bezig. Dus misschien als je het fijn vindt om iets te vertellen over gebed... hoe gebed in jouw leven een rol heeft gehad... dan hopen we daar... iets verder in de dienst ook nog even ruimte voor te geven. Zodat jij ook kunt vertellen nou, wat het gebed in jouw leven heeft gedaan. Nou, dan wil ik eens even kijken of ik een Petrus, een Johannes en iemand kan hebben die hier lam kan spelen. Eens even kijken hoor. Zijn jullie allemaal zo hard bezig daarachterin? Heb ik een Petrus vandaag? Nou, Petrus hebben we niet. Een Johannes dan? Ook al niet. Een lamme? Ook al niet. Nou, dan moeten jullie het maar zijn. Wat wil jij zijn? Petrus. Oké, kom maar naar voren. Ja. Nou, één hebben we dan. Kijk, jij wilt bij vast wel eventjes Johannes zijn. Hè? Nou heb ik nog een lamme nodig. Ja, kom maar naar voren. Oh, je loopt aardig goed voor een lamme, zeg. Hey. Jongen. Nou, het is een heel mooi verhaal. Kijk, het is eigenlijk zo, hè. Petrus en Johannes, die wilden naar de tempel gaan... En ze waren vlakbij de poort, de hele mooie poort, en daar lag er een lamme. Nou, ga jij maar eens even liggen. Ja? Oké. Dan gaan we het verhaal vertellen. Jullie gaan daar staan. Ja? Oké. En jullie moeten opletten, jongens, de tempel is natuurlijk daar, hè? Ja? Die is daar. Dus daar gaan jullie heen. En dit is eigenlijk de poort waar de man die verlamd is ligt. Oké. Dan gaan we het verhaal gaan we doen, hoor. Het staat ontzettend mooi, staat het in de Bijbel. Op een keer gingen Petrus en Johannes om ongeveer 3 uur naar de tempel. Nou, kom maar deze kant toe. Dat was de tijd voor het gebed. Bij de prachtige poort van de tempel werd elke dag een verlamde man neergelegd. Nou, daar ligt hij. Al vanaf zijn geboorte was hij... Ben je eigenlijk al lam? Al vanaf zijn geboorte was hij al lam. Ja, en hij lag daar om elke keer weer een aalmoes te vragen. Vragen of iemand geld kon geven. Toen zag hij... Hij zag Petrus en Johannes. Je ziet ze, ja. En hij denkt van, hé, dat zijn mensen. En die ging hij niet zo achterover liggen. Hij ging natuurlijk zo met zijn kommetje even vragen van, hé, kan ik geld krijgen? Ja. En hij keek ze aan. En Petrus die zei toen... Kan je het voorlezen?
Zilver en goud hebben...
Nee, hij zei...
Kijk ons aan.
En de man keek hem aan. Ja. En hij verwachtte dat hij iets zou geven. Maar Petrus zei...
Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb... geef ik je. Ik zeg... je in de naam van Jezus Christus uit Nazareth. Sta op en loop.
Nou, sta op en loop. En dan? Ja, hij trok hem omhoog. En hij, wat zei die? Petrus nam hem bij de hand en trok hem overeind. Onmiddellijk werden zijn benen en zijn voeten weer sterk. En hij sprong op. Ja, een beetje hoger. Kom op, hé, hoger. Ja? Oh ja, dat lijkt erop. En hij ging al heen en weer, springend en dansend, met hem de tempel in. Nou, dat mogen jullie dus doen. Springend en dansend de tempel in. Allé, allé. Ja. Heel goed. Maar dat gebeuren, dat die verlamde zomaar ging lopen, dat ging natuurlijk best wel eventjes heel ver. Hè? Want dat liet de mensen niet onberoerd. Ze waren stom verbaasd dat die man... Ze kenden hem allemaal. Ze liepen altijd langs die poort en altijd lag die man daar gewoon. En nou kon hij zomaar lopen. Nou, dat was onvoorstelbaar natuurlijk. En al die mensen komen bij elkaar. Ja, dat kon Petrus natuurlijk niet nalaten. Dat was natuurlijk helemaal een kolfje naar zijn hand. Dat was meteen een mooie plek om te gaan evangeliseren. Die hele zaal, die hele zuilhal van Salomo, die liep vol met mensen. En Petrus zei van, joh, sta nou niet allemaal zo stom naar ons te kijken. Dat hebben wij niet gedaan. Nee, dat is door de naam van Jezus. Door de naam van Jezus staat deze hier gezond en wel voor je. Houd er even rekening mee. Dat is niet ons werk. Nee, dat is zijn werk. Dat is van Jezus, die kennen jullie nog wel. Dat is degene die jullie uiteindelijk gewoon gevangen genomen hebben, berecht hebben. Jullie hebben bij Pontius Pilatus gebracht. En jullie hebben hem aan een kruis gehangen. Hij is gestorven. Hé, dit is wel een heel andere Petrus als dat we eerst zagen, hè? Weet u nog in de nacht dat de Heer Jezus verraden werd? Wat was het toen? Ha, ik ken hem niet, ik ken hem niet. En nu, gewoon zo vrij als hij is, begint hij gewoon echt te vertellen over de Heer Jezus die is gekomen. En door de kracht van zijn naam staat deze hier voor jullie. En het mooie is, het evangelie houdt niet op, maar het is er ook voor jullie. Ook al hebben jullie Jezus aan het kruis gespijkerd, jullie mogen toch gewoon behouden worden. Jullie mogen je leven aan hem geven. Je mag tot hem komen. Hij wil juist daardoor naar jullie toe komen. Nou, dat was natuurlijk wel heel bijzonder, dat de discipelen over de opgestane Heer gingen praten. Maar dat schoot toch bepaalde mensen, schoot dat in het verkeerde keelgat. Want natuurlijk de overpriesters, de priesters en ook de Sadduceeën. Nou, de Sadduceeën wilden al helemaal niks weten over opstanding, want het was gewoon een no-no voor hun. En dan gingen, ja, zij praten dan over de opstanding, dus dat kon helemaal niet. Maar die begonnen aardig te denken van, hé, wat is er nou aan de hand? We hadden toch afgerekend met die Jezus, we hadden hem aan een kruis gehangen. Hij was toch dood, fini, over en uit? Waren ze daar wel van overtuigd zozeer? Heb je daar wel eens over nagedacht? Van is zij, waren ze wel zo overtuigd dat hij dood was? Weet je nog dat verhaal dat de Heer Jezus, die lag natuurlijk in het graf. En er stonden wachten allemaal voor. En op een gegeven moment kwam er een engel, die rolde de steen weg. Die wachten, die zijn gevlucht. En die waren nergens meer te vinden. En de discipelen die zaten eigenlijk gewoon, of de Farizeeën en de Sadduceeën, die zaten eigenlijk met een groot probleem. Hé, wat is hier eigenlijk gebeurd? Toen hebben ze die soldaten, die hebben ze geld gegeven om te vertellen dat de discipelen dan uiteindelijk gewoon het lichaam van de Heer Jezus weggenomen hadden. Maar zij zaten gewoon, waren compleet in verlegenheid gebracht. Zij wisten echt niet wat er nou eigenlijk gebeurd was. Dus hoe zeker waren ze ervan dat de Heer Jezus er niet was? Maar ze wisten wel dat in ieder geval dit gestopt moest worden. Dus ze horen die discipelen, ze horen Petrus dit vertellen. En ze nemen hem gevangen, slaan ze in de boeien. En het was al s'avonds laat, dus uiteindelijk konden ze ze niet berechten. En dan zitten ze dus in een poosje in het Hilton Hotel 2x2. En dan mogen ze, de volgende dag worden ze dan voor de raad geroepen. Het Sanhedrin. Nou, daar zitten dus de priesters, hoge priesters. Allerlei belangrijke mensen, familie van de raad, van de familie van de priesters, van de hoge priesters zaten daarin. En dan komen ze uiteindelijk komen ze tot het verhaal van, nou, willen ze weten door welke kracht of welke naam hebben jullie dit gedaan? Nou, Petrus is helemaal natuurlijk geladen hierdoor. Hij zegt van, dat is ook helemaal de top hier, hè? Dat je nou tegenwoordig al voor een goede daad, als iemand gezond gemaakt wordt, dat je daarvoor berecht wordt. Hij zegt maar, geen probleem, als jullie weten door welke naam, dan moeten jullie weten dat er door de naam van Jezus is gebeurd. En ik kan jullie zeggen, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor je behouden wordt dan alleen door Jezus Christus. Niet door werken, niet door wet, alleen door Jezus Christus. Daardoor word je behouden. En ja, ze wisten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Ze gingen eventjes een onderonsje met elkaar hebben. Ze zeggen van ja, dat er daadwerkelijk iets gebeurd is. Niemand kan dat ontkennen. Hij staat hier levend en gezond voor ons. En die mensen hebben zo'n geweldige vrijmoedigheid om dat te spreken, terwijl ze eigenlijk ongeletterde mensen zijn. Het is ongelooflijk wat we hier horen. En ze moeten wel erkennen, oh, dit zijn de mensen die zijn bij Jezus geweest. Ze hebben 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. En dat heeft hun anders gemaakt. Dat heeft hun echt een bijzondere ervaring gegeven met hen. En dan kunnen ze eigenlijk alleen maar 1 ding doen. En dat is dat ze zeggen van nou, ja, in dit geval, we willen jullie ten strengste verbieden dat je ooit nog in die naam van Jezus, dat je die nog gaat verkondigen. We willen die naam niet meer horen. En Petrus zegt, ja maar, zeg nou eens eerlijk, wat is nou goed? Moeten we nou goden gehoorzamen? Moeten we God gehoorzaam zijn? Of moeten we jullie gehoorzaam zijn? Jullie mogen kiezen. En trouwens, het is gewoon zo, wij kunnen gewoon niet ermee ophouden met te spreken. We moeten het gewoon vertellen. En zo verlaten ze uiteindelijk, verlaten ze dan die raad. En dan is het interessant om te kijken waar ze dan heen gaan. Wat zou jij doen als je een nachtje in de gevangenis gezeten hebt? Je hebt even flink op je dak gehad. Ze hebben je precies verteld wat je moet doen of wat je niet moet doen in de naam van Jezus te vertellen. Je wordt vrijgelaten. Waar zou jij heen gaan?
Naar huis.
Even naar huis. Dat lijkt mij ook wel even handig, hè?
Ja.
Lijkt mij ook wel echt... Of in ieder geval even voor zorgen dat je even kan koelen, hè? Maar het is interessant wat er staat, want er staat er dat zij naar de hunne gaan. Maar dan gaan we zo meteen gaan we dat even lezen. Laten we dat nu maar doen. Dat is vers 23 van hoofdstuk 4 van Handelingen. Handelingen 4, vers 23. Dus nou weten we wat eraan vooraf ging. En er staat hier, en nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen. Dus Handelingen 4, vers 23. en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hun gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes, Pontius Pilatus, samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat zou gebeuren. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En alle werden vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dat is dus het eerste gebed van de gemeente van Jezus Christus, wat opgeschreven staat. Heel bijzonder gebed. Eigenlijk nu zou ik willen vragen, is er iemand die iets zou willen delen met ons, wat de Heere God kort geleden, of misschien iets langer geleden in je leven heeft gedaan? Misschien iets speciaal met het gebed, door het gebed, dat je een gebedsgenezing hebt misschien meegemaakt of iets anders. Dan is nu de gelegenheid om daar eens even iets over te vertellen tegen de gemeente. Dat komt alleen naar voren, zie ik. Oh nee, hij gaat ook weer naar achter. Is dat moeilijk?
Nee hoor.
Nee?
Nee. Daar, hier.
Oh, je mag hier wel even staan. Dat is goed hoor.
Oké.
Ik hou het heel kort. Ik had niet meer zo heel erg veel plezier in een hele hoop dingen. Ik ben nu 63 jaar. Mijn eigen moeder werd 58. En ik voelde me na mijn 58ste eigenlijk af van, nou, wat apart. Ik ben een beetje verdwaald. Zo let je daarop. Ik was wat blijdschap kwijt. En niet mijn geloof in God. En ik wist ook dat hij een liefhebbende vader is voor jong en oud. Maar het echte, de vrolijkheid en de blijdschap, dat was toch wel een beetje zoek. En toen mocht ik bijna 4 jaar geleden oma worden. Ik wist niet wat me overkwam. En dan stelen die kleintjes je hart. Op een ongelofelijke manier. Of je wil of niet, je bent blij als je ze ziet, als ze naar je lachen. Maar toen dacht ik aan het woord van God. God zegt in de Bijbel, mijn kracht en mijn macht maak ik kenbaar aan de wereld door zuigelingen en kinderen. Nou hebben ze bij ons naast net een kindje gekregen. Ik lig halve nachten wakker van die zuigeling, zo krijst die. En de moeder heeft dikke wallen onder de ogen. Maar wat zet dan zo'n klein wurmpie alles in het werk? En toen dacht ik, kinderen, als je ze in de ogen kijkt, zie je toch een klein stukje God. En je ziet een klein stukje van waar we eigenlijk vandaan komen. En als je ouder wordt, raak je dat wel eens een beetje kwijt. En dan kijk je weer zo'n turfje in de ogen, of die nou van jou is of niet. En dan denk ik, als daar de kracht en de macht van God is, dan is dat wel een kwetsbaarheid. 1 tik en ze liggen om, maar het is onverwoestbaar.
Dankjewel.
Ja, en ik werd weer een blijer mens.
Dankjewel, Henny. Het is wel heel bijzonder als we daarover nadenken dat God ons inderdaad kinderen gegeven heeft. En dat we ze voor mogen leven en dat we dat ook uiteindelijk gewoon mogen doen. Ook met een hart, een bewogenheid en ook een hart vol gebed. Dat we dagelijks ook voor ze mogen bidden. En dat als we dan zien dat ze ook inderdaad de Heer Jezus gaan volgen, dan is dat ook wel een heel grote zegen, moet ik zeggen. Ja. 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 Nou, we hadden de discipelen, die hadden we in vrijheid gesteld. Maar het eerste waar zij naartoe gingen, dat was ze gingen naar de hunne. Zo staat het er. Of naar de zijne. Of their own company. Hun eigen mensen. Daar gingen ze naartoe. Ze gingen niet naar huis. Nee, maar ze gingen naar degene die, die misschien wel voor hun aan het bidden waren. Ze hoefden geen groepsapp te sturen. Niet eventjes mensen op te bellen of zoiets dergelijks. Nee, ze waren er gewoon. En ze beginnen dan hun verhaal te vertellen. En ze vertellen precies wat er gebeurd is, hoe ze bedreigd zijn. En dan vind ik het zo mooi zoals als de gemeente van Jezus Christus gaat bidden. Nou, hier is het, als we gaan bidden, is het vaak één. Als je bij een synagoge komt of een andere Joods bijeenkomst, dan kan je soms wel eens meemaken dat ze allemaal tegelijk beginnen te bidden. Ik weet niet hoe het hier geweest is, maar in ieder geval was het luid wat ze gingen bidden. Ze bonden er geen doekjes om. Het was echt gewoon heel luid wat ze deden. En ze waren eensgezind. Ze hoefden niet alle kanten op uit te bidden. Maar ze wisten precies wat ze zouden bidden. En dan is het heel bijzonder dat zij, en dat vind ik wel heel erg mooi, ze beginnen eerst met God aan te roepen als soevereine God. Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En alles wat erin is. Ik dacht van, dat komt toch wel een klein beetje overeen met wat de Heer Jezus hun geleerd heeft. Onze God, onze Vader die in de hemel is, uw naam zij geheiligd, hè? Uw koninkrijk komen. Echt God de plek geven die u toekomt. En ik denk dat is een heel belangrijk eerste item wat je mag leren. In voorbeden is het belangrijk om te beginnen met een stuk aanbidding. God te vertellen dat hij soeverein is, dat hij almachtig is. We hebben net ook een mooi lied van gezongen. En als je die dingen hem noemt, dan breid je je ook eigenlijk voor, dan bebaan je eigenlijk de weg voor de dingen die je wil vragen. En dat doen ze ook hier. En dan vind ik het wel heel opmerkelijk, we hebben dat gelezen, dan beginnen ze eigenlijk Psalm 2 beginnen ze te citeren. Hè? Hoe de koningen en de oversten eigenlijk tegen zijn gezalfde tekeer gaan. En dat u bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. En dan gaan ze eigenlijk wat er in de Psalm 2 staat, dat betrekken ze naar deze tijd, want wij zien nu precies hetzelfde hier in deze tijd gebeuren. Wij zien dat deze mensen allemaal bezig zijn om de Heer Jezus gevangen te zetten, te kruisigen. Herodes die hem uiteindelijk vrijspreekt, maar toch moet veroordelen. Pilatus die uiteindelijk daarin een plot heeft. En dan vind ik het zo bijzonder dat hij zegt dat dat is precies wat wij zien, maar het is niet zomaar iets wat de mensen gedaan hebben. Nee, het staat er heel duidelijk zoals u eigenlijk al van tevoren bepaald had uit Psalm 2. Met andere woorden, je kunt dus zeggen dat alles wat er gebeurd is, dat de Heer Jezus gevangen is genomen, dat hij gegeesteld is, dat hij terechtgesteld is, dat hij gekruisigd is, dat hij begraven is en opgestaan is. God, de Vader, die heeft het allemaal precies geregistreerd. Hij was degene die dit allemaal bedacht had en uitgevoerd had. Al die leiders, al die mensen die met de Heer Jezus bezig waren, hebben dat allemaal gedaan vanuit een plan wat God had met deze wereld. Heel bijzonder om dat te zien. En zo zagen ze ook dat wat er nu gebeurde, dat ze dus gevangen genomen waren, dat ze terecht, of dat ze ook voor de raad kwamen, dat ze gezegd werden van nou moeten jullie ophouden met praten. dat het ook eigenlijk uit die kant kwam. En dat snapten ze niet, want God had toch gezegd tegen hun dat ze met vrijmoedigheid dat woord moesten spreken. En nu wordt er hun gezegd dat ze moeten stoppen. En ik denk dat ze hier heel duidelijk in zagen van, hey, dit is niet van God, dit is duidelijk gewoon van de grote tegenstander. De grote tegenstander wil dat wij stoppen met praten. En ik ben heel benieuwd hoe jullie eigenlijk zouden invullen daarin. Van als je dan uiteindelijk gewoon bij elkaar bent en je zou zo'n gebed af willen maken, wat je dan zou zeggen. Zou je dan zeggen van, Heere God, we zien dit allemaal gebeuren. En eigenlijk willen we vragen of u ons wilt beschermen. We zijn uw kinderen, u zorgt als een vader voor ons. Wilt u uw beschermende handen over ons uitstrekken, uw armen om ons heen slaan en heel dicht tegen u aandrukken, zodat de vijand ons niks kan doen? Of misschien zou je, als je wat meer gevorderd bent, zeg maar, in strijdend bidden, hè? Dat je zegt, in de naam van de Heer Jezus verwijs ik al deze krachten en machten die tegen uw woord tekeer gaan, verwijs ik naar de buitenste duisternis. Of sla de Sadduceeën, sla ze met blindheid. Ze zijn toch al blind. Sla ze met blindheid dat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Nee, het is iets heel anders wat ze bidden. Wat bidden ze? Och Heere God, geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. Dat was voor hun belangrijk. Geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. En dat vind ik een heel bijzonder woord. Eigenlijk, ik heb er ook over nagedacht. En ik heb ook even gekeken wat er in andere vertalingen staat. En er staat, geef ons de mogelijkheid om het vol vuur te verkondigen. In de Engelse Bijbel staat boldness. Laat ons met boldness uw woord verkondigen. Zonder vrees. En dat was nou precies wat er gebeurde. Wat wilden ze? Dat ze bevreesd zouden worden. En ze bidden daartegen. En ik ben er altijd heel erg benieuwd van, hey, heeft God nou dat gebed verhoord? Er was nog een dingetje wat ze zeiden, als je goed opgelet had. Er staat, geef ons vrijmoedigheid uw woord te spreken. En er staat er, doordat uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Zie je die koppeling daar? Dat de prediking van Gods woord gepaard gaat met wonderen en tekenen. Dat is wel heel bijzonder, hè? We zien dat ook op het zendingsveld. Als je daar, misschien dat Co daar ook wel wat van over kan vertellen, maar wij ook, van als dan het woord van God verkondigd wordt, dan doet God vaak allerlei bijzondere wonderen en tekenen. En waarom? Omdat dat woord bevestigd moet worden. Dat woord moet bekrachtigd worden. Die vrijmoedigheid die je hebt, die bekrachtigt de Heere God door wonderen en tekenen. Wonderen en tekenen staan de mensen helemaal zo te kijken en zijn ze open om de verkondiging van het evangelie. En dat is precies waar het om gaat. En dat zie je ook hier, dat het uiteindelijk, ze vragen erom en heeft de Heere God dat verhoord? Nou, ik zit even te kijken naar dat vers 31, dat staat. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. Was dat waar ze om gebeden hadden? Niet direct, maar het gebeurde wel. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Voor gebeden? Nee. Allemaal bonus. En dan staat, en zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ja, de Heere God die heeft dat gebed zeker verhoord. Dubbel en dwars. Net zoals Salomo. Salomo die bad alleen voor wijsheid. Om het volk te richten. En God zei, joh, dat vind ik zo'n geweldig goed gebed. Ik geef je niet alleen dat, maar ik geef je ook rijkdom, invloed en, ja, het mooiste eigenlijk, wat je allemaal wens wil, een lang leven, alles geef ik je. En zo is God. Zo is God. Wij vragen één ding en God geeft meer dan dat. En dat zien we hier ook. En dat vrijmoedig spreken is wel heel bijzonder als je erover nadenkt, want dat zie je ook in Handelingen 5, vers 12. Het is heel apart, want je zou zeggen van nou, ze hebben wel aardig op een dak gehad. Maar er staat, en er gebeurde door de handen van de apostelen vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren eensgezind bijeen in de zuilengangen van Salomo. Dus die wonderen die bleven doorgaan. En die verkondiging die bleef ook doorgaan. Als je naar Handelingen 14 gaat, misschien ook een heel mooi vers om even op te slaan. Handelingen 14 vers 3. Zij verbleven daar een lange tijd, spraken vrijmoedig, in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En daar zie je dus weer diezelfde koppeling. Ze spraken het woord van God vrijmoedig en wonderen en tekenen volgden. Dat is heel bijzonder als we die koppeling zo zien. Dat is ook wat wij mogen verwachten. Als wij gaan bidden, als gemeente van Jezus Christus, gaan we ook wonderen en tekenen gaan we zien. Als we het woord van God gaan verkondigen met vrijmoedigheid, en dat is eigenlijk de eis, vrijmoedigheid zijn, vrijmoedig zijn om het woord van God te verkondigen, dan gaan we dat ook inderdaad zien. En zo hebben we vanmorgen al heel wat gezien. Ik wil ze graag nog even een keertje even met elkaar doornemen. Misschien kunnen we daar die dia even laten zien. Voorbeden, wil je dat doen? Het beste is dan om te beginnen met aanbidding. En als je voorbeden doet, is het het beste om ook God als soevereine God ook inderdaad te erkennen. En hem in je gebed ook zo te noemen, als degene die de Almachtige is, de Eeuwige, de Alomtegenwoordige. Weet je waarom dat het zo nodig is? Want dat brengt alles een beetje in perspectief. Vaak zitten wij onderin, omdat we dan op onze kop hebben gekregen, en dan zit je naar boven te kijken, zie je alleen maar narigheid en ellende. Maar wat gebeurt er als je God de plek geeft die die toekomt? Kom je boven de situatie. En dan begin je het vanuit Gods perspectief ga je bekijken. En het derde ding is dat je de Bijbel gebruikt. Dat zagen we natuurlijk ook bij de apostelen. Die gingen Psalm 2 gingen ze citeren. En ik denk dat dat bij bidden wel heel erg belangrijk is. Ik weet niet hoe jouw gebedsleven is. Ik heb een enquête heb ik ook op jullie stoelen neergelegd. Daar kun je straks eens naar kijken om die in te vullen. Dus achterin staat een doos, daar kan je het in doen. Maar heb je wel eens geprobeerd om 10 minuten, een kwartiertje te bidden zonder je Bijbel open? En dat dan niet je gedachte naar dit gaat, of naar dat gaat, of naar zus gaat, of naar zo gaat? Het is vaak heel moeilijk om te concentreren, hè? Als je je ogen dicht hebt en je probeert geconcentreerd te bidden. Maar als je je Bijbel open hebt en je probeert te lezen, een stukje te lezen, en dan daarover te bidden voor een bepaald persoon, dan zie je dat dat een heel stuk meehelpt, zeg maar, in concentratie. Wat mij ook zo opvalt, is dat mijn gebed gaat altijd een stuk, intenser, misschien meer beleef ik het, als je met elkaar bidt. We hebben net met elkaar gebeden voor de zieken van de gemeente, maar als je nu gewoon echt met een groepje aan het bidden bent, dan word je vaak gewoon ook gestimuleerd om zelf ook te bidden. En vandaar dat ik ook denk dat je de discipelen zo vaak bij elkaar vond om te bidden met elkaar. Nou, dus uiteindelijk het gezamenlijk de Heere aanroepen, dat is toch heel belangrijk. Er is wel één waarschuwing natuurlijk, moet wel even oppassen dat er geen aardbeving komt. Want dat kan gebeuren, hè? Als je met elkaar de Heer gaat zoeken, je gaat hem loven en prijzen. De aardbevingen zijn niet van de lucht. En wat ik ook zo mooi vind is van dat je vervuld mag worden met de Heilige Geest. Ben je dat al? Ken je de Heer Jezus? Heb jij al een beslissing genomen voor de Heer Jezus? Heb je al gevraagd van Heer Jezus, kom in mijn hart? Als dat zo is, dan heb je als eerste gave heb je de Heilige Geest ontvangen. Dan mag je weten dat je het zegel van de Heilige Geest ontvangen hebt. Hé, maar dat was toch ook zo bij de discipelen zo? Die hadden toch ook al de eerste Pinksterdag meegemaakt? En hier worden ze vervuld met de Heilige Geest. Hoe zit dat nou, Frits? Hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen, dat hier neer te zetten? Ze waren al vervuld met de Heilige Geest. Nou, het bijzondere is natuurlijk dat de vervulling van de Heilige Geest is niet iets wat eenmalig gebeurt. Maar dat mag keer op keer, mag dat weer opnieuw gebeuren. En ook als we dan uiteindelijk de wereld ingaan, dan wordt er heel wat van ons gevraagd. En dan hebben we dat ook nodig, om telkens weer vervuld, wordende vervuld met de Heilige Geest. Telkens weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. En dan mag je ook de blijde boodschap, mag je ook vol vuur, vol vrijmoedigheid, mag je dat ook brengen. En dan ben ik ervan overtuigd dat we wonderen en tekenen gaan zien. Om ons heen. Dat God dat ook bevestigt, zeg maar, door zijn aanwezigheid en doordat hij wonderen en tekenen gaat doen. Nou, dat is dan ook uiteindelijk mijn gebed ook voor de gemeente. Ik heb die gebedsenquête heb ik opgezet. Misschien kan je hem even bij de hand pakken. Dat is wel even handig. Ook als je weinig met gebed hebt, zou ik toch graag wil ik vragen dat je hem wel invult. Ik wil gewoon weten van, hey, hoe zit je met bidden? Hoe gaat dat? Waar kunnen we op aansturen? Wie mag ik meenemen, zeg maar, in mijn avontuur gebed? En dan ben ik helemaal geïnteresseerd natuurlijk wat jouw droom ook is voor het bidden in Bad Noord. Wat zou jij graag willen zien als het over bidden gaat in Bad Noord? Wij zijn een poosje geleden, ben ik gevraagd door de raad van de gemeente om iets met 24/7 gebed te doen. Vanwege het feit dat de Baptisten-Unie-gemeente nu ook samen gaat met ABC-gemeente, willen we die gemeentes graag samen leren kennen. En dat willen ze dan doen op een manier dat je dus mensen met elkaar gaat zoeken, elkaar op gaat zoeken, een fakkel door gaat geven en dat je 24/7 met elkaar gaat bidden. Nou, er is een hele beweging in Nederland, dat heet 24/7 gebed. En dat zou, ja, ik ben heel erg enthousiast erover geraakt. Ik ben bij de leg ben ik geweest, er zijn twee dames die hebben dat opgepakt. En die hele gemeente die is enthousiast geworden om ook inderdaad op deze manier te gaan bidden. En dat kun je dus één dag doen. Je kunt het bijvoorbeeld een hele week doen. Je kunt het twee weken doen. Wat je maar wil. Hoeveel enthousiasme dat er ook voor is. Maar de bedoeling is dan ook dat je zegt van ik ga een ruimte beschikbaar stellen. Speciaal voor gebed. En die ruimte die ga je inruimen. Met telkens een hoek zeg maar voor creatief bezig zijn met gebed. Een gebedsmuur. Nou, we gaan er even een filmpje over zien. Mag ik die even zien, André? In Hogezand-Sappemeer hebben ze dat gedaan. Het is even een indruk geven van zo'n ruimte. If you gotta start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. Through the fog, there is hope in the distance. From cathedrals to third world missions. Love will fall to the earth like a crashing wave. Tonight. Dat is een beetje mijn droom. Dat we een plek gaan krijgen. En misschien zeg je van nou, ja, we hebben geen eigen gebouw. Ja, we hebben wel overturen, maar dat is een beetje lastig natuurlijk. Maar misschien dat je zegt van nou, ik heb wel een schuur, een zolder. Waar we met elkaar gewoon een gebedsruimte voor in kunnen richten. Nou, vertel dat. Gaan we kijken wat we kunnen doen met elkaar. Ik denk dat het heel belangrijk is in deze tijd dat we het gebed echt, ja, misschien wel op een nieuwe manier gaan ontdekken met elkaar als gemeente. Dat we gaan zien dat er inderdaad ook meer genezingen gaan plaatsvinden. Dat we gaan zien dat er krachtige getuigenissen gegeven worden, dat mensen tot geloof komen. Dat is echt mijn grote droom. Mag ik met jullie bidden? Vader in de hemel, we zijn heel dankbaar dat we vanmorgen zo met elkaar deze mooie verhalen mochten lezen, mee mochten maken, Heer, op wat voor een bijzondere manier dat u uw gemeente hebt gebouwd, Heer, zo in die eerste tijd. Dat u de discipelen ook de volle vrijmoedigheid had gegeven, Heer, om ook uw woord te spreken en waardoor er ook wonderen en tekenen gebeurden. En Heere God, wij verlangen als gemeente steeds meer daar ook naar. Heere God, wat is er met ons gebeurd, Heer, dat we uw woord zo, ja toch, mondjesmaat maar gewoon uitdelen. Heere God, u wilt ons als gemeente toch een bruisende gemeente maken. Een gemeente die staat, een gemeente die bidt en die wacht, die uitdraagt, Heer, die meedeelt. O Heere God, wilt u komen deze morgen? Wilt u onze harten weer opnieuw in vuur en vlam zetten? Wilt u ook alle dreigingen, Heer, die wij misschien ervaren in ons leven, Heer, de beklemmingen, de tradities die er soms zijn, Heer, of andere dingen die ons weerhouden, Heer, om echt gewoon ten volle die enthousiasme en ten volle ook de geest van u te ervaren, Heer. Wilt u al die brokstenen wegbreken uit ons leven? Wilt u ons vanmorgen echt aanraken door uw Heilige Geest, Heer? Als we u nog niet kennen, Heer, dat we niet weggaan zonder dat we een beslissing hebben genomen voor u. Maar als we u kennen, Heer, en we hebben nog niet ten volle de Heilige Geest ontvangen, of dat we nog niet helemaal vervuld zijn met de Heilige Geest, Heer, dat we niet weggaan, maar dat we daarna zullen haken, dat we daarom zullen bidden, Heere God. En u gaat het dan ook doen. O Heere God, dank u wel dat u ook ons hebt laten zien, Heer, deze droom die we hebben, Heer. En als het echt uw plan is, Heer, dat u zegt van ja, ik wil graag dat jullie als gemeente meer gaan bidden op deze manier, dan gaat u onze harten daar ook voor toebereiden. En ik wil het ook bidden, Heer, dat u het ook ieder van ons echt op ons hart wilt leggen, hoe we hierin mogen betrokken worden. Dank u wel, Heere God, dat we ook voor de komende week weer mogen bidden dat u ons wilt leiden door uw geest. En dank u wel, Heer, dat u ons vol wilt maken. In Jezus' naam. Amen. Nou, neem zometeen eventjes de tijd om de enquête in te vullen. Die kan je achterin, staat er een doos. Daar kan je hem in doen. En dan ben ik heel benieuwd wat we er verder mee gaan doen. Alsjeblieft.